I'm happy. The balance is a lot nicer to drive as well, so I guess that's good.
They're all keeping out of trouble so far, apart from the two Ferraris. Sebastian Vettel and Charles Leclerc made contact.
Yes, they did. Heavy contact.
Look at that.
I've done a very bad job today. I let the team down.
Bottas thought he got the move done. Verstappen's having none of it. Bottas might have to yield here, and he does.
De tweede race is geweest in het Formule 1 seizoen, de tweede race in Oostenrijk. En die leverde wederom een overwinning op voor Mercedes. Deze keer was het Lewis Hamilton. Max Verstappen eindigde als derde. Daarover gaan we praten met Arjan Schouten en een nieuwe pitstop. Welkom daarbij, mijn naam is Etienne Verhoef. Het venijn zat hem vooral in de tweede training. Want de race was niet zo heel spannend, toch?
Het venijn zat hem in de kwalificatie. Dat vond ik echt helemaal geweldig. Dat is waarom ik van Formule 1 kan genieten. Als alle omstandigheden in het honderd lopen en de moeder natuur wat de invloed op de strijd uitoefent. Ik vond het geweldig dat de wedstrijdleiding het door liet gaan, die kwalificatie in de regen. En ik denk dat iedereen dat het als hoogtepunt van het weekend heeft beleefd. Want inderdaad, de race was, zoals Max Verstappen zelf ook zei, vrij saai.
Ja, even terug naar die zaterdag, want Jeremy Clarkson die riep op een gegeven moment ook op Twitter: waarom kunnen die gasten niet racen? Het regent, ze kunnen toch gewoon de baan op.
Ja.
Waarom duurde het zo lang voordat er een beslissing überhaupt kwam over die kwalificatie?
Ja, goed, mensen denken vaak van laat ze rijden, maar dat is niet zo makkelijk met een Formule 1 auto. Als er aqua planning komt, dan dat wordt er gewoon gegleden. Dat gaat echt niet met Formule 1 auto's. Dat wordt de hele tijd gecontroleerd, maar er is nog een heel belangrijke factor. Je zit daar in de bergen, het is slecht weer. En in geval van nood moet er wel een traumahelikopter als de wieden weer gaan op kunnen stijgen naar een ziekenhuis toe. En als dat niet kan, wordt dat lastig. Dus er zijn een bepaald aantal factoren waarom ze elke keer afwegen: kunnen we wel, kunnen we niet. En gelukkig uiteindelijk groen licht. Toch sneller dan ik dacht. Eigenlijk maar 46 minuten vertraging. Ik heb het nog even geklokt. En ik heb in Italië volgens mij eens een keer 3 uur zitten wachten totdat er gekwalificeerd met de Monza. Dus ik was een klein beetje bang voor dat scenario. Maar heel snel erop. En geweldig uurtje meegemaakt.
Ja, het was spannend. Het was enerverend. Het was kijken wie er uit die wolken kwam. Die regenwolken die er ineens voorbij stoof over dat circuit. Ineens had je dan weer een nieuwe beste tijd of niet. Maar de race zelf, daar hebben we begonnen net over, was een beetje saaiig.
Nou, kijk, je zag op zaterdag een gevecht, het droomgevecht, Hamilton Verstappen. En dat gevecht wil je ook elke zondag zien. En daar kwam het gewoon niet aan toe. Max had een beetje gevangen tussen die Mercedes'en, die duidelijk een betere pace hadden, die een beetje met hem konden spelen in de zin van... wat je met Bottas zag aan het einde, hè, hij wist zelf ook wel, dat werd nog een leuk gevecht, dat gaf nog een beetje schwung aan die race, maar Verstappen wist zelf ook wel van die strijd ga ik niet winnen. Ik ben 9 rondes eerder gewisseld naar mediums, die ga ik echt niet voorblijven. Maar dat gevecht mis je gewoon een beetje. En dat hele veld, daar mag je nog van geluk spreken dat er Max Verstappen bestaat, want die kon ze aardig bijbenen. Dat hele veld, dat bungelde er een halve minuut achter.
Dat vond ik helemaal schrijnend. Als je dan deze week de discussie volgde over Vettel, misschien naar Red Bull of niet. Als je dan ziet dat het gat tussen Max Verstappen en Albon zo enorm groot is dat hij nog een pitstop kan nemen een paar ronden voor het einde.
Ja, dat zegt wel.
Om nog even snel dat zegt eigenlijk alles, toch?
Ja, en natuurlijk.
Er zijn er 3 die het kunnen bijbenen. Max, Lewis en Bottas en that's it. En dan is een heel groot gat naar de rest.
En volledig terecht dat Max Verstappen ook die vraag werd gesteld na afloop van, weet je, als Albon aan de voorkant bij je had gezeten, had je dan meer uit kunnen richten? Nou was hij daar uiterst correct en aardig ten opzichte van zijn teamgenoot. En hij zei, dat uiteindelijk maakt dat niet zoveel verschil. Het was alleen voor hemzelf wat fijner geweest als hij daar had gezeten. Maar hij zat er niet en daar zal hij ongetwijfeld zijn redenen voor hebben. Maar ik denk niet dat Albon een hele beste beurt heeft gemaakt dit weekend.
Nee, dat was misschien wel het meest schrikbarende, dat het gat zo groot is tussen je nummer 1 en nummer 2 rijder. Dat hoort eigenlijk niet, toch?
We weten eigenlijk allemaal wel dat Max Verstappen meer uit die auto haalt dan wat eigenlijk mogelijk is. En misschien is het bij Albon net wat aan de verkeerde kant. Ik bedoel, we hebben enorm afgegeven op Gasly. Maar ik denk toch dat Albon ook behoorlijk haast moet maken met resultaten boeken. Anders weten we allemaal hoe het werkt bij Red Bull Racing. Dan beland je zomaar weer op een schopstoel daar.
Ja, Max heeft de maximale uit die auto gehaald. Dan kan je dus eigenlijk concluderen dat Mercedes het meer dan goed voor elkaar heeft. Ondanks al die nieuwe onderdelen die worden ingevlogen. Dingen die ze omleggen. Boordradio's van vorige week in Oostenrijk met pas op voor de curbs en niet te hard eroverheen rijden. De paniek die er was, lijkt toch enigszins ongegrond spel, vraag ik dan met een vraagteken?
Ja, daar hint ik vorige week een beetje op. Nou word ik wel vaak beticht van enig cynisme. Dus misschien was het wel echt zo kritisch als... maar goed, dan kunnen we in ieder geval concluderen dat ze in een week heel veel weten te managen. Want ik zag nou niet dat ze heel veel buiten die curbs bleven. Maar ze waren er best wel een beetje van bevreesd. Van stel dat Verstappen wel in onze achteruitkijkspiegels opdoemt. Ja, dan moeten we toch echt die curbs op. Dan kunnen we niet lekker gaan cruisen naar de zegen. En... ja, weet je, uiteindelijk hebben ze het geweldig goed voor elkaar natuurlijk. Want ze zijn gewoon de grote winnaars van de eerste twee races in Spielberg. Wat de afgelopen jaren elke keer een circuit bleek voor Red Bull Racing. En een circuit waar Mercedes behoorlijk wat moeite had. Op hoogte en in de warmte. Koelingsproblemen waar ze elke keer tegenaan liepen. Is nu niet geweest. Christian Horner, de teambaas van Red Bull, die concludeerde ook terecht dat zij de winnaars waren van de opening van het seizoen. Beste team. En dat Red Bull moet gaan jagen.
Ja, op zich, hè, de andere kant is, Max heeft natuurlijk gewoon een wagen die nu heeft volgehouden een race lang. Geen gedoe, geen gehandels, dus dat is op zich ook wel lekker, toch nu?
Ja, maar goed, weet je, ik vind het niet gepast om mensen complimenten te gaan maken dat hun auto het tot het einde uithoudt. Ik bedoel, dit is Formule 1, dat is wel het minste wat je mag verwachten. Ik denk dat Max Verstappen er zelf ook zo in zit. Dat die wagen tot het einde gaat, dat is een minimale voorwaarde om te presteren. Maar hij laat zelf gewoon dit weekend weer zien dat hij eigenlijk wel klaar is voor het titelgevecht. Hè. Die zaterdag, hij is werkelijk de enige die Hamilton partij kan bieden in die hele lastige kwalificatie. Op zondag wederom de enige die in de buurt blijft van die Mercedes'en. Maar daarna moet hij zelf concluderen van we zijn gewoon nog niet snel genoeg.
Ja, we are just too slow. I mean, I pushed as hard as I could to try and stay with Lewis. But yeah, it's not possible. We have some work to do. Yeah, at the end, of course, with Valtteri, I could see him coming, so my tires were pretty dead. So I mean, up until then, for me, it was a really boring race. Just seeing Lewis, of course, pulling away, and I was just trying to do my own pace. So yeah, one lap of fighting with Valtteri was cool. But of course, I knew the lap afterwards, he was going to pass me anyway. But at least a bit of excitement is good.
Vorige week, ja, toen viel hij uit door technisch malheur, maar dat was heel vroeg in de wedstrijd. En Albon, die kreeg in een hele hectische race aan het einde nog een flinterdun kansje op misschien wel een zege. Maar ja, nu zijn al die gekke factoren er niet. Nu is het gewoon een race op kracht en over 71 rondjes kijken wie de snelste is. En daar blijkt Mercedes het gewoon wederom beter voor elkaar te hebben. En dat is confronterend, denk ik, voor Red Bull Racing en ook voor Max.
Ja, ik denk dat Max daar ook niet gelukkig mee is. Dat is iemand die een winnaar is, die wil winnen. Die wil gewoon dit jaar, had hij zijn zinnen gezet op zo'n wereldkampioenschap. Die moet toch gewoon nu ook gewoon balend in zijn motorhome zitten.
Ja, tuurlijk. Ja, maar dat zei hij ook wel. Ik bedoel, hij was de eerste om toe te geven toen hij uit die auto kwam na die race. Van ja, allemaal leuk en aardig, die podiumplaats. Maar het gaat dit jaar om de titel. Dat hebben we uitgesproken. En wil je een titel winnen, dan moet je ook races winnen. Zo simpel is het. En uiteindelijk herstelt hij zich van een heel slecht weekend van Red Bull. Met een prima podiumplaats. De derde plaats, daar kan je met thuiskomen. Is oerdegelijk. Niks mis mee. Daar kan je mooie persberichten van maken als je Red Bull heet. Maar uiteindelijk, als je de titel als einddoel ziet, ja, dan schiet hij niks mee op. Want die twee Mercedes lopen gewoon bij hem weg.
Wat kan Red Bull nou nog doen? Of wat kan Honda nog doen misschien wel? Om die wagen competitiever te krijgen met Lewis Hamilton, nog dichterbij te krijgen.
Ja, nou daar heeft Max de afgelopen dagen meermaals wat over gezegd. Maar hij heeft benadrukt dat er aan de autokant en de motorkant echt wel flink wat ruimte is voor progressie.
Well, we just need to keep on working. We need to keep on improving the car, but also the engine. Because we are clearly too slow on the straight as well. So I think it's a bit of both where we just need to work on.
Maar Christian Horner benadrukte in een Zoom-meeting met de buitenlandse media na afloop van de race ook van, weet je, we kunnen niet zo heel veel. We hebben 5 dagen, we moeten naar Oostenrijk reizen, of naar Hongarije reizen. En dan begint het weer. En dat is dus het lastige van alle beperkingen die aan dit seizoen kleven. Het gaat maar door en het gaat maar door. En die hele ontwikkelingsoorlog, dat is toch gewoon een beetje op een lager pitje. Je doet wat je kunt. En natuurlijk zei Horner van, tussen race 1 en race 2 in Oostenrijk hebben we ook dusdanig verbeterd. Dus dat gaan we nu absoluut weer proberen. Maar ja, als je elke keer even terug naar de fabriek kan en een zondag vrij hebt, dan kan je toch net wat meer doen dan nu even in een paar dagen bijschaven.
Dus dan zit het hem echt in wat ze kunnen bijschaven in die week die ze dan bijvoorbeeld tussen Hongarije en Engeland hebben. Daar kunnen ze net misschien nog in een week wat dingetjes weer gaan bijschaven.
Ja, maar dan, dat zijn geen enorme dingen. Kijk, er komen wel upgrades. Maar dat zit ook allemaal in de pijplijn. Ik sprak er toevallig van de week over met Kees van der Grint, de oude bandenexpert die in die topjaren bij Ferrari betrokken was. En die moest eigenlijk wel een beetje lachen om al die berichten vanuit Italië dat Ferrari versneld een upgradepakket kwam brengen voor de tweede race in Oostenrijk. Zo groot was de paniek. Maar hij zei volledig terecht, weet je, als ze dat nu versneld kunnen brengen, dan lag dat dus al maanden op de plank. En dan hebben ze gewoon zitten slapen tijdens die eerste race. Want het is niet zo dat jij zondagavond na Oostenrijk gaat vergaderen. Jongens, dit was niks. We moeten nu 3 dagen als de wielen weer gaan aan het werk. En dan op donderdag op de auto. Zo gaat dat helemaal niet. Er zit een enorm proces aan de voorkant waar mensen geen weet van hebben. En wij ook nog geen 5% van weten. Maar dat hele proces, die hele richting waar ze met die auto op willen, dat wordt voor maanden van tevoren al ingezet. Dus het is echt niet zo dat je nu nog iets rigoureus anders kan gaan doen in die paar dagen dat je hebt tussen die races.
En dat bleek misschien ook wel een beetje uit de woorden van Lewis Hamilton. Na afloop van de zaterdagtraining dat hij zei, ja, ik heb eigenlijk geen idee waar we staan. Want hij had vrijdag natuurlijk vrij weinig gedaan. Vrijdag was Max kwam er heel goed uit. En zaterdag in die training in de regen kwam Max ook goed uit. Maar Hamilton was er nog iets beter. Maar hij had ook nog geen idee hoe zijn auto er precies uitzag voor die race van vandaag.
Nee, dat is denk ik het meest opvallende van dit weekend geweest. Die progressie die Mercedes heeft gemaakt dus van... Van vrijdagmiddag tot en met vrijdag op zaterdagnacht. Hamilton die heeft er ook over verteld van mijn engineers en iedereen hebben die avond en nacht behoorlijk overlegd en nagedacht. En...
Hij zelf ook op vrijdag toch heel veel overlegd met zijn technische
crew. Ja, hij was er extreem dankbaar voor. Nou gaan wij natuurlijk nooit gedetailleerd weten wat er veranderd is, maar dus het voelde gewoon niet goed. Daar was hij vrij duidelijk in. En op zaterdag hebben ze dat wat anders geprobeerd. En dan heeft hij denk ik ook een klein beetje geluk dat het in een regenkwalificatie, met alle respect voor die snelheden die ze halen, maar dan gaat het niet zo hard als op een droge kwalificatie. En dan heeft net wat meer invloed hoe begenadigd je zelf bent als coureur. Dat helpt allemaal mee. Maar in de race hadden ze het gewoon weer fantastisch voor elkaar. En dat geeft ook alweer de kracht van Mercedes aan.
Dan komen we bij het volgende hoofdstuk in het Formule 1 circuit, een circus. We hebben het er natuurlijk vorige keer al een beetje over gehad. En toen bleek al dat het bij Ferrari niet heel goed zat. Maar dat bleek vandaag dat het helemaal niet goed zit, ondanks al die updates en dat soort dingen.
Het bleek een understatement dat niet heel goed. En dat bleek een klein beetje zwak uitgedrukt. De race was denk ik een uurtje of anderhalf afgelopen en we kregen allemaal een e-mail. De internationale persconferentie gaat niet door, gecanceld. Geen opgave van reden, maar dat konden we allemaal wel raden natuurlijk. Dit was natuurlijk een verschrikkelijke zondag voor Ferrari. Heibel in de tent, ongetwijfeld. Hè? En Charles Leclerc die in ronde 1 denkt als een verloren trein van die totaal mislukte kwalificatie goed te maken. Vervolgens zijn eigen teammate Sebastian Vettel uit de wedstrijd torpedeert en er vier.
Maar wat dacht hij daar? Wat dacht hij daar?
Dus dat was helemaal geen ruimte. Dat kon helemaal niet.
Well, I apologized. Obviously, excuses are not, are not enough in times like this. And I am just disappointed in myself. I've done a very bad job today. I let the team down.
Het was onmogelijk. Hij gaf zelf aan van ik was een toefje te optimistisch, maar. Het is een jonge gozer, hè, die start helemaal achteraan het veld. Ja, dat heeft hij natuurlijk bij Sauber in zijn eerste jaar. Sauber heette dat toen nog wel eens meegemaakt. Maar in een Ferrari staat hij toch doorgaans een tikje verder naar voren. En ja, dat is ook wennen. En dan denkt hij zo snel mogelijk naar voren te kunnen. Maar er was daar totaal geen ruimte. En dan is het tot overmaat van ramp dat je precies op dezelfde rode auto knalt als waar je zelf in zit. Sebastian Vettel, die toch al niet helemaal lekker in zijn... Mojo zat, zullen we zeggen. Eerst hij klaar en 5 rondjes later Leclerc zelf ook definitief naar de pit. Ja, dat is verschrikkelijk.
Maar dit mag je niet op jong en druistig schuiven. Want deze jongen heeft ervaring, weet wat hij wil, weet waar hij naartoe wil. Heeft vorig jaar vaak genoeg geroepen in de Ferrari dat hij sneller was dan Vettel. Heeft al gewonnen. Dus dit kan geen onervaren rookie mistake zijn. Dit is gewoon opzichtig falen.
Koekendom. Zullen we zo maar noemen?
Ja.
Ja. Wat gaat er nu gebeuren? Hè? Want ja, 2 uitvallende Ferraris binnen 5 ronden. Tot 2 keer toe halen ze Q3 niet in de kwalificatie. Ferrari onwaardig. En ja, dat wordt crisis in Italië.
Nou, Mattia Binotto, die heeft een soort van cursus management gegeven in die quote na afloop.
I think it's the worst conclusion of a very bad weekend, Samas. A difficult weekend for us. I think it's not time to look for responsibility or accuse, it's time to work united.
We moeten als team samen blijven en we moeten als team verder en we kunnen dit hebben, we hadden een slecht weekend als team. Maar dit is natuurlijk gewoon, dit is in alles, is dit hebel in Italië. Dit is een drama, wat in Italië nog twee keer groter wordt gemaakt natuurlijk.
Absoluut, daar draaien ze hun hand niet voor om bij Gazzetta en Corriere dello Sport. Dat gaan ze breed uitmeten over een heleboel pagina's. En ja, ik sluit ook niet uit dat er heel snel een discussie op gang komt of er een kop moet rollen. Want ja, Mattia Binotto kan het allemaal nog zo lekker vertellen, maar dit is gewoon echt verschrikkelijk slecht. En volgens mij is hij daar de uitvoerende met enige macht. Dus ja, dan moet je ook je consequenties nemen op een gegeven moment.
Ja, maar is dat nou, dat is ook weer niet zo heel slim, toch, om midden in het seizoen iemand anders daar neer te gaan zetten die het dan maar even moet gaan fixen? Want dat is natuurlijk niet te doen. Die auto is niet meer te fixen dit
jaar. Nee, het is, van tevoren zeiden ze eigenlijk al van, we gaan er niet bij zitten dit jaar. En dat blijkt na 1-2 races, blijkt dat volledig terecht, dat gevoel.
Nou, we deden dat nog af als een beetje downplayen van Ferrari, toch? Omdat ze vorig jaar zo goed...
We zijn daar bloedeerlijk in geweest. En dat is ook wel weer eens verhelderend. Maar inderdaad, wat je zegt, ja, een ander poppetje erboven, dat lost in principe ook niet meteen iets op. Alleen ja, ik denk dat Leclerc en Vettel ook gewoon even aangesproken moeten worden. Want ja, kom op, dit mag gewoon niet gebeuren. Dit is echt gezichtsverlies voor zo'n illustere renstal. Dit is echt om het schaamrood van op je kaken te krijgen. Het is echt slecht.
Ja. Nou, daar zag ik wel beelden van die kwalificatie van Vettel van afgelopen zaterdag. En daarin zag je ook dat het bijna niet te doen was om die Ferrari op de baan te houden zoals die afgesteld stond voor hem. Dat alles, aan alle kanten zag je hem werken en schudden. En bij Max zag je dat ook wel op sommige momenten, maar niet zo erg als bij die Ferrari.
Nee, ze zijn niet te benijden. Dat zag je een week eerder ook al. Hè. Bij elke bocht die ingaat, breekt die auto uit. En dan moet je dat weer corrigeren, een tik aan je sturen. Ja. Dan gaat op een gegeven moment ook een beetje aan je, hoe moet ik het zeggen, aan je moraal.
Nou, misschien ook wel je vertrouwen waarmee die wagen instapt. Want ik kan me voorstellen, als die auto niet lekker voelt en je hebt dan een regenkwalificatie, dat je denkt, ja, maar hoe moet ik hier nou goed in gaan rijden?
Want ik zat die beelden te bekijken, ik dacht, weet je, al werkt je auto geweldig goed, perfect aan het functioneren, dan nog is dit doodeng om in je broek te schijten. En als je dan een auto in handen hebt die de hele tijd anders reageert dan jij verwacht, dan kan je ook niet verlangen dat jij daar een topprestatie gaat leveren. Dat is echt bizar ingewikkeld natuurlijk.
Ik zal me nog wel te bedenken met die nieuwe Formule 1 kalender. 3 keer naar Italië als dat allemaal doorgaat. Dat is leuk voor Ferrari, zeg, in deze vorm.
Ja, en weet je wat ze op Mugello gaan doen? De 1000ste Grand Prix van Ferrari vieren. Ja. Nou, dat als ze in deze vorm daar naartoe gaan in september is dat. Nou.
Ferrari kan maar één ding doen. Die moeten gewoon Red Bull, Mercedes, McLaren, Renault en Racing Point geld geven. Laat ons winnen, want het is onze 1000ste race.
Ja, nou ja, ik ben bang dat het zo niet werkt in het wereldje. Maar weet je, het is ook wel weer veelzeggend, hè. Eind vorig jaar is natuurlijk een geheime overeenkomst gesloten. Hè? Valspeelgate, we hebben het er hier ook in deze podcast ook over gehad. Hè? Ferrari. Ja, dat zou niet helemaal in de haak zijn met die motoren. Dat is een heel technisch verhaal. Gaan we hier allemaal niet uitleggen. Maar feit is wel dat sindsdien die Ferrari motoren totaal niet meer lopen. En 1-1 is toch vaak 2 in dit wereldje.
En dat gezegd hebbende, met terugwerkende kracht, er is toen ook veel gezegd over Max, die daar wat uitlatingen over deed. En had gewoon, achteraf gewoon 100% gelijk. Het had veel feller gemoeten. En ook Chris Horner heeft er nog wat over gezegd. Hè?
Ja, dit is dus ook nog. Ik bedoel, er willen een heleboel teams, die willen gewoon openheid van zaken. Want nu wordt het gewoon afgedaan met dichte boeken. En wij weten hoe het zit. En wordt het allemaal een beetje onder de voorwaarden van geheimhoudingsclausules en zo, wordt het een beetje onder het tapijt gemoffeld. Maar ja, daar is de Formule 1 helemaal niet bij gebaat. Er moet veel meer transparantie zijn. En iedereen wil weten wat er precies niet klopte. En hoe stom kan je zijn als sport om dit geheim te willen houden? Ik bedoel, dan ziet toch iedereen hoe de lijntjes lopen en hoe de verhoudingen zijn. Ik snap het echt.
Er gaat natuurlijk gewoon een moment komen binnen nu in een paar maanden dat dit ook gaat uitlekken, omdat nu al de beerput open is bij Ferrari en het zoveel pijn doet. Dat kan niet anders. Er is ergens een lek zometeen. Iemand gaat het natuurlijk weer dit roepen.
Ja, ik denk niet dat ze 1, 2, 3 deze crisis weer af weten te wenden. Dus inderdaad, kan je best eens gelijk in hebben.
Ja. Voor het overige was het achter Max en achter Hamilton en Bottas best leuk om naar te kijken en verrassend. Ik bedoel, je denkt ineens Perez gaat nog voor een leuke plek 5. En je wordt dan nog ingehaald door Lando Norris op het eind, omdat zijn vleugel kapot was. En dat is, er gebeurde nog wel genoeg achterin.
We hebben het gevecht in dat middenveld, dat is echt wel competitief. En dan vooral tussen die... Ja, die McLaren's en die Racing Points. Renault zit er een beetje tegenaan te hurken. Ja, dat is best wel gaaf. En ja, die Racing Points, die, ja, de, kijk, Renault heeft nu, dat is vrij vers. Wij nemen deze podcast op zondagavond op. Renault heeft net protest ingediend tegen de nep-Mercedes'en van Racing Point. Die lijken er te veel op. Hè, ik snap eigenlijk niet waarom je dat pas na race 2 doet. Want dat dacht iedereen in de wintertest ook al, dat het een kopie was. Maar goed, dat mogen ze doen. Ik ben benieuwd wat eruit rolt. Maar ja, die roze Mercedes'en die lopen geweldig goed. Die McLaren's lopen ook sterk. Hè. Norris vandaag vijfde, vorige week op het podium. Carlos Sainz die zich in de regen als derde kwalificeert. Dus dat team is ook echt die progressie van eind vorig jaar door aan het trekken. Dus dat is gewoon echt heel erg leuk om te volgen.
Wat kunnen we nu van Hongarije verwachten? Want daar ben ik toch wel benieuwd naar. Hetzelfde als wat we nu gezien hebben, denk jij?
Ja, dat is wel net een wat ander circuit natuurlijk. Ja, ik verwacht niet dat de verhoudingen opeens heel anders gaan zijn daar. Hamilton, Verstappen, Bottas, we hebben het ook allemaal geroepen. Max Verstappen die denkt zelf ook niet dat het daar... Hij zei een heel eerlijk antwoord, ik weet niet wat ik daar kan. Maar feit is dat we gewoon niet snel genoeg zijn, te langzaam ten opzichte van de Mercedes. En dat gat moet gewoon gedicht worden en daar moeten we heel hard mee aan het werk. Maar ja, hoe en wat? Natuurlijk hebben ze daar geen antwoorden op en dat is gewoon heel erg lastig nu. En... Ik denk niet, kijk als jij vraagt nu wat kan die daar, ik denk niet dat die daar opeens opgewassen is tegen Mercedes. Daar is het gat gewoon echt wel een beetje te groot voor.
Ja. Mag ik nog twee dingen met je doornemen tot slot van deze podcast? Dat was de prijsuitreiking, tenminste de podiumsessie, waar we tegenwoordig een robotje hebben die de prijzen kon brengen. Wat ik op zich best grappig eruit vond zien. Hoe vond jij dat?
Ik vond het fantastisch. Dat lijkt me echt een toffe functie. Dan ben je dus helemaal naar Oostenrijk gegaan en het enige wat je moet doen is met een afstandsbestuurbaar autootje, die beker naar het podium rijden. Ja, ik wil eigenlijk wel eens weten wie dat doet. Ik maak maar een shot.
Iemand ik
met,
ook.
Met, weet je wel, met zo'n controletje in je hand. Net als wij vroeger deden als kleine jongetjes. Ja, dat is wel mooi hoor.
Ik zou dolgraag, wij nemen denk ik woensdag weer een nieuwe Pitstop TV op. Dat wij ook zo'n karretje hebben dat steeds zo in beeld komt, af en toe. Met koffie of met het volgende onderwerp.
Ik kijk met veel plezier naar deze bijeenkomst uit.
Ja, dat dacht ik al. En twee, toch wel enigszins historisch in de Formule 1. Lewis Hamilton wint en gaat op het podium staan en steekt daar de vuist in de lucht. En dat deed mij denken aan 68, ja. Waar dat ook gebeurde, Olympische Spelen. Dat is wel een statement wat hij daar maakte.
Kijk, die vuist die is heel bewust gekozen. Het laat echt wel zien dat hij daarover nagedacht heeft. Zoals hij de hele tijd bezig is met uiting geven aan... protest tegen racisme. Hè? Ook weer zelf als enige een afwijkend shirt. Hij heeft nog wat dingen over knielen geroepen. Hè? Dat hij met alle respect naar die anderen kijkt. Van, iedereen moet zelf een keuze daarin maken. Ik ga niemand dwingen. Maar hij heeft ook meermaals gezegd dit weekend weer. Van, dit is niet een strijd waar we mee... waar we één keer iets aan kunnen doen en dan ermee kunnen stoppen. Dit is een blijvend probleem. Want het schijnt dat er geluiden waren gekomen vanuit, ik denk, van de crit van andere coureurs. Van hoe vaak gaan we dit nou nog doen? Hè? Maar zo zit hij er helemaal niet in. Dit is iets wat wel even blijft, wat hem betreft. Het is niet van, nou, we gaan één keer voor de vorm even een protestje doen en dan gaan we weer over tot de orde van de dag. Nee, zo zit hem er echt niet in. En dat maakte hij wel duidelijk op het podium.
Ja, en dus het feit dat hij die vuist zo de lucht in deed, wat echt een verwijzing is naar Black Power in 68, is een bewuste keuze. Kan niet anders.
Ja. Ik bedoel, die conclusie trek jij al dat het een verwijzing naar 68 is. Dus dat doet heel de wereld. Als wij dat doen, doet heel de wereld dat. En daar heeft Hamilton echt wel over nagedacht.
Goed, volgende week nieuwe afspraak. Hongarije.
Nou, Ring. Ik hoop dat niemand in een gevangenis belandt daar. Heb je dat nog gezien?
Nee?
Ja, dat is de teams en de monteurs en ook de pers. Vooral de pers uit Engeland, als ik het goed begrijp, uit Groot-Brittannië. Ja, die mogen daar eigenlijk helemaal niks. Die mogen alleen maar in hun hotel blijven en naar het circuit. En tussen die twee locaties reizen. Maar verder worden ze geacht volledig in die bubbels te blijven. En anders dan staan er forse boetes op van zo'n 15.000 euro. Hebben de Hongaarse autoriteiten aangekondigd. En in het slechtste geval zelfs een gevangenisstraf. Dus er wordt veel in het hotel eten of op het circuit. Maar niet de goulash midden in Boedapest, ben ik bang.
En hebben ze dat Leclerc en Bottas ook verteld?
Dat is een hele goede vraag. Maar blijkbaar zit er dus een bepaalde opening in die, ja, die hele strikte protocollen. Dat coureurs, maar ook personeel in bijzondere gevallen toch kunnen reizen. Want inderdaad, die twee gingen terug naar Monaco. Schijnen in hun bubbel gebleven te zijn. Dan zie je vervolgens een foto van Leclerc die op een of andere opening van een galerie is. Met bepaalde mensen die om zijn schouders heen hangen die volgens mij niet in zijn bubbel horen.
Nee, dus de bubbels was dat van de champagne.
Ja, nou ja, goed. Ik weet je, of het nou wel of niet slim is van die gasten. Ik denk dat je hier als sport behoorlijk tegenop moet treden. Want het is ook een bepaald signaal wat je afgeeft. Hè? We staan daar allemaal interviews te doen met mondkapjes op. En we hebben van tevoren hebben we heel veel over de strikte protocollen gesproken. Elke drie dagen worden de cijfers gecommuniceerd over hoeveel tests er af zijn genomen. En dat alle mensen negatief zijn. En dan linea recta na race 1 worden er alweer twee gekiekt in hun Monaco. Terwijl ze niet op de Spielbergring zijn of op de Red Bull ring. Terwijl coureurs als Verstappen en Hamilton daar gewoon in motorhomes op het circuit slapen. Dus dan denk ik, jongens, is het nou heel moeilijk om even die twee weken of die anderhalve week daar te blijven. En even niet te gaan fietsen aan de Côte d'Azur.
Ja, kennelijk is dat heel lastig voor sommige mensen. Ja. Nou goed, we gaan zien of ze het begrepen hebben dat ze in ieder geval de komende dagen wegblijven uit Monaco en Hongarije. Gewoon gaan bezoeken en daar in de bubbel blijven. Wij blijven in onze veilige bubbel en wij spreken elkaar sowieso komende week weer voor een nieuwe Pitstop TV. En volgende week zondag na de Grand Prix gelijk weer met een nieuwe Pitstop podcast. Arjan Schouten, dank voor nu. En als je zit te luisteren trouwens, vergeet je niet te abonneren of te liken dat je deze podcast leuk vindt. Vinden wij ook weer leuk. Graag tot de volgende.
Heb je genoten van deze podcast? Luister dan ook eens naar de podcast Le Cycliste. Daarin ga ik, Jerry Huinder, op bezoek bij Kees Graafland in Zuid-Frankrijk. Hij woont aan de voet van de Mont Aigual in de Cévennes. Je weet wel, die berg waar Tim Krabbe zo lyrisch over was in zijn bekroonde boek De Renner. En waar de zesde etappe van de Tour de France dit jaar eindigt. Samen met Kees ga ik op zoek naar de verhalen achter de Mont Aigual. Een podcast over extreem weer, vuur, eten, oorlog en een moord. Nu te vinden op ad.nl, Spotify en iTunes.